We hebben dus vanmiddag te denken over de waarachtige bekering des mensen. En als u dan Gods woord openslaat, gelieven, dan kunt u het vinden op vele bladzijden. Daar is in de eerste plaats de bekering van een Efraïm die zich op de heupen klopt. Eén die het uitgeroepen heeft in de bange nood van zijn leven. Heere, bekeer me toch. Dan zal ik bekeerd wezen. Er is ook een bekering van Manas. Die daar ergens in de kerker van Babylon. Door de Heere tot waarachtige bekering gebracht is. En die moet erkennen dat de Heere God is. Er is een bekering ter elfde uren, een moordenaar aan het kruis staande, met zijn ene voet bijna in de eeuwigheid, en met een andere voet in de rampzaligheid, en die door de Heere toch, ook in dat dodelijke tijdsgewricht, nog waarachtiglijk bekeerd wordt. Een van de meest ontroerende zaken vinden we terug in de gelijkenis van de verlorene zoon. En ik geloof dat we elkander niet veel hebben te zeggen, maar we zijn allen van die verloren zonen, van die verloren dochteren. Je ziet hem wegtrekken met het geld en het goed van zijn vader en in dat verre vreemde land. Daar leeft hij onverdadiglijk, niet denkende aan zijn vader, niet denkende aan hogere waarden in zijn leven. En dan gebeurt het wonder, en wie zal het onder woorden kunnen brengen? Nee, niet alleen die traan in het oog, dat is een gevolg. Maar waar als het ware een pijl in zijn ziel wordt afgeschoten, zodat hij verbroken van hart, verslagen van geest wordt, en dan ziet hij hem vluchten bij de varkenstrog en op zijn knieën vallen, daar hoort hij hem schreien als een kleinkind uitroepende, Vader, en wie zal het onder woorden kunnen brengen wat er dan gebeurt? O, als hij het uit gaat roepen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet meer waardig uw kind genaamd te worden, een inkeer tot zichzelf, dan ook een af. Keer van de zonde waar hij de wereld een scheidbrief geeft, waar die terug gaat keren de weg die die eenmaal gegaan is van zijn vader af en waar die nu maar één begeerd heeft. Als het dan niet is als een kind, dan tenslotte maar als een huurling in de omgeving van zijn vader. En dan tenslotte, o, dat wonder, waar nu de vader op hem wacht, waar zijn ogen ziet, waar de handen hem omhelzen, waar hij gekust wordt, waar hij ontvangt sieraad vooruit, het gewaad is los, voor een benauwde geest genoeg. Dat is een gelijkenis. En u is wat een gelijkenis genaamd wordt te vergelijken. Wij allen zijn onbekeerd. Laten we daar vanmiddag van uitgaan. We leven allen tezamen in dat verre, in dat vreemde land der zonde, zonder God, zonder de belofte. En zonder enige toekomst. En wat moet er nou gebeuren? Wel, gelieden, dan zullen we waarachtig bekeerd moeten worden. Dat is niet mensenwerk. Daar zal God aan te pas moeten komen, of het nu een bedelaar is, of dat het een wijsgeer is, een professor is, een dominee of een ouderling. Dan zal God eraan te pas moeten komen, en dan zal zonde tot zonde, en dan zal schuld tot schuld moeten worden. En als we dan bekeerd worden, dan krijgt de wereld de scheidbrief. Dan verlaten we de bronnen van de zonde. En dan krijgen we een heilige begeerte, een verlangen. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Alleen, nu zegt mijn catechismus vanmiddag, het is niet alleen een bekering, het is een waarachtige bekering. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil eigenlijk zeggen dat er zoveel bekeringen zijn die niet aan God zijn. Daar is een bekering, laten we het zeggen, van de kroeg naar de kerk toe. En ik weet niet of u het wel eens in uw omgeving gezien hebt. Mensen, kinderen, die zich uitgeleefd hebben in de zonde, gelijk een vogel zijn vlerken uitgeslagen heeft in het hemelgewelf, gelijk een vis spartelt in het water dat een mens zo gesparteld heeft, in de zonde gegeten en gedronken heeft. En dan gebeurt er, we zouden zeggen, een wonder. Dan verlaat zo iemand de wereld en de wereldse zonde. Hij verlaat de drank, hij vloekt niet meer, hij steelt niet meer. Dan wordt hij van de ondeugd naar de deugd bekeerd, van de kroeg naar de kerk. Dat is zonder meer natuurlijk een wonder. Daar kan een mens veel profijt van hebben in het leven. Daar kan vader profijt van hebben, daar kan moeder profijt van hebben, daar kunnen de kinderen de profijt van hebben. Maar als er niet meer is, dan zullen we met zulk een bekering kunnen reizen tot aan de hemelpoort toe. En dan menen in te gaan waar de koning zegt: voorwaar, ik heb u nooit gekend. Gods woord spreekt van die bekeringen. Daar is bijvoorbeeld een Saul. En als ik dan het leven van een Saul nalees, dan geloof ik dat heel vele bekeringen nog niet eens reiken tot aan de bekering van Saul. Saul heeft wonderen meegemaakt. Saul was een gezalfde gods. Saul heeft uitreddingen gekend. Saul, daar lees ik van, dat de geest des Heren over hem gekomen is. Maar verder is het niet gekomen. Het was een bekering, maar geen waarachtige bekering. Ik lees het ook bij een Demas. En als ik dan lees hoe die Demas onder de bearbeiding van een Paulus tot, laten we zeggen, tot de kerk gekomen is, gedoopt is, belijdenis gedaan heeft, misschien veel goede werken verricht heeft in het leven, maar als ik dan eens ga bemerken wat deze man in het uiteinde geworden is, dan lees ik straks glieden zijn naam opgetekend, gelijk als zoveel eens verlicht geweest zijn. Gaven van Gods geest gesmaakt hebben en toch onbekeerd gebleven zijnde. We moeten dus niet alleen kennen een bekering. Maar als er op aankomt een waarachtige bekering. En er komt vanmiddag die vraag tot u en tot mij. Wie is er nou begonnen in je leven? We zijn allen uit één lap gescheurd. We zijn alle uit God uitgevallen. We liggen samen in het verre en in het vreemde land. Geen kennis hebbende van God. Geen kennis hebbende van goddelijke zaken. En kijk, wil het nu wel zijn, dan zal er één keer in mijn leven een wonder moeten gebeuren. Gelijk als bij die verloren zoon, en noem hem dan maar Manasse. Noem hem dan maar Ephraim, noem hem dan maar de moordenaar aan het kruis. Dan zal er een wonder moeten gebeuren, zo groot, dat God als op de boog van zijn woord, dat hij er een pijl op neerlegt, dat hij in eenvoudigheid, waar dan ook, het zij in de kerk, zij in de wereld, dat hij die boog spant, dat de pijl afgeschoten wordt en dat hij u persoonlijk in uw hart getroffen heeft, zodat het niet meer uw buurman was, dat het ook niet meer was Manas, maar dat u het zelf geworden bent en dat u toen gevlucht bent. Gelijk de verloren zoon naar de varkens trok. Gelijk een Manasse in zijn kerker. Gelijk de moordenaar aan het kruis. En dat er toen tranen van bittere smart opgevloeid zijn. Waar u hebt geschreid, gesnikt, gebedeld. Als een pas. Geboren kind, uw tranen, waarvan de catechisme zegt, een hartelijke droefheid, een leedwezen over de zonde waar het gehoord wordt. Heere, bekeer me toch, dan alleen zal ik bekeerd wezen. Waaraan is nu een waarachtige bekering te onderkennen? Wel, het woord zegt het. Het is waarachtig. Wat is waarachtig? Dat is, het is waar. Laten we het even vasthouden. We zijn van nature allemaal niet waar. Als ik mijn knieën buig voor een God in mijn onbekeerde staat, dan ben ik niet waar. Als ik uiteindelijk mijn gebedje opzend tot aan de hemeltroon, en dan mag ik het misschien met tranen in mijn ogen doen, maar dan ben ik niet waar. En dan mag ik spreken over de waarheid, zo kostelijk. Maar als het erop aankomt, ben ik niet waar. Ik kan de kostelijkste, de zakelijkste dingen naar voren brengen, dat het niet doorleefd is en mits die niet waar is. Maar nou komt God eraan te pas. Wat gebeurt er dan, dominee, als de Heere hier die pijl afschiet en je wordt hier gewond in je ziel, dan word je in de eerste plaats waar dat God waar is. Dan heb ik heel mijn leven geleefd en ik wist wel dat er een God was en ik wist wel dat er een hemel was en ik wist wel dat er een hel was, maar het was niet waar. En nou het eerste wat God in het bekering doet, nou wordt God waar. En waarin wordt God nou waar, geliefde? Wel, dan wordt hij waar als een schrikkelijke majesteit. Dan zie ik die God voor me als een beledigde God tegen wie ik gezondigd heb. En dan worden de vloekspraken van God, die worden gewaar, geliefden. En is net als ik mijn Bijbel opensla, alsof heel die Bijbel vol staat met de vloekspraken wat de Heere zegt, vervloekt, vervloekt, vervloekt. En dan komen de tijden in het leven als God waar is. Dan durf ik mijn Bijbel haast niet open te slaan. En ik durf niet naar de kerk toe te gaan. En ik durf mijn oudvaders niet van de plank af te nemen. Want dan is het alsof die oudvader naar me kijkt. En dan is het alsof de Bijbel tegen me spreekt. En alsof ik Jacob ben. Alsof ik David ben. Alsof ik een Manasse ben, alsof ik een Efraïm ben. En dan gaat de Heere tot me spreken. Dit heb ik tegen u. God wordt waar. Wat wordt er dan nog meer waar? Dan wordt Gods woord waar. Laten we eerlijk zeggen. Gods woord. We hebben het nog op de kansen liggen. Gelukkig. Er wordt uitgepredikt, gelukkig. En je kunt er met instemming naar luisteren als je in de kerk zit. Gods woord is een liefde, is een genade, is een barmhartigheid. Maar als er op aankomt, dan gaat dat woord van God, dat gaat precies langs me heen. Maar als nou dat woord waarachtig wordt, dan wordt dat woord waar. Is een vloekspraak, dan wordt dat woord als een vlammend vuur. Dan wordt dat woord als een hamer. Dan wordt dat woord als een mes dat ontledigt. Dan wordt Gods woord waar. Dan wordt ook de wet waar. Dan wordt ook de hemel waar. Maar alleen voor Gods volk. Maar dan wordt de hel waar. Waar ik nu leer dat ik niet een reiziger ben om naar de hemel toe te reizen. Maar dan wordt het waar, geliefden, dat ik op reis ben naar dood, naar graf en naar eeuwigheid. En dan hoef ik er niet veel van te zeggen. Ik vraag alleen maar, is dat al waar geworden, je leven? Dat u zelf waar geworden bent. Want als je bekeerd wordt, dan word je niet bekeerd. En ik geloof dat het dat vandaag aan de dag is. We hebben zat bekeerde mensen. Maar weet je wat nou het eerste is? Het wordt een buitenstaand mens. Het wordt een onbekeerd mens met een hemelhoge schuld. Geen kwadrantpenning om te betalen. Het wordt een buitenstaand mens. Het wordt een verloren mens. Het wordt een verloren zondaar. En als dat nou eens waar wordt, hé. En dan hoop ik dat ik hier vanmiddag in de kerk heb die het niet alleen beleiden met de lippen. Heren ze toen op het kleinste plekje op de aarde gedreven heeft. En ik heb wel eens gezegd. Dan brengt de Heere, die brengt een ene op een zolderkamertje. Waar die in zijn eenzaamheid zijn knieën buigt. Waar het werkelijk waar wordt dat de tranen uit zijn ogen geperst worden, waar die uitroept en zegt, oh God, er is geen ongelukkiger mens dan ik ben. Dan acht hij de vogelen des hemels, die acht hij gelukkiger dan zichzelf. En als hij dan voorbij de weilanden loopt, dan roept hij tot alle koeien van het veld, jullie hebben geen ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Dan zou die zich gelukkig prijzen als die zegt, o Heer, en ik wou dat ik als het gedierte des velds was, dat ik geen ziel te verliezen had voor de eeuwigheid. En dan weent die, dan schrijft die tot een onbekende God, o Heer, bekeer mij toch. dan zal het bekeerd wezen. En wil het nou wel zijn verliezen, dan moet dat één keer in uw leven gebeurd wezen. En dan raken we weer een puntje. Je hebt mensen in het leven die zijn één keer bekeerd. Die zijn afbekeerd. Die hoeven nooit meer bekeerd te worden. En dat is nou een stuk waar we op hebben te letten vanmiddag. Want kijk, de Heere die houdt er in zijn leven niet op na afbekeerde gelukkige mensen die als het ware in hun stoel neerzitten. En als de inwoners van Samaria hebben gejubeld en gejuicht dat er geen strijd en dat er geen zorg en dat er geen leed meer is. Kijk, één keer bekeerd. En nou komt het volgende. De catechismus, en misschien vindt u het vreemd, die handelt vanmiddag in zondag 33. En als u nou vraagt, wat is zondag 33, dominee? Wel, dan zit je midden in het stuk van de dankbaarheid, hoor. Dan ben je gekomen vanuit de poel van ellende. Dan ben je gewandeld 40 jaren door de woestijnen heen. En dan heb je gezeten onder de wijnstok en onder de palmboom. Je bent door het water heen gegaan, door het vuur. En je hebt uitreddingen genoten. En laat ik even naast u komen zitten hier in de kerk. Dan heb je gekend een terugkeer tot God. En dan ben je ontvangen met de armen der liefde. Dan heb je het kleed der gerechtigheid om je schouders gekregen. Sieraad voor as en een gewaad des lofs. Voor een benauwde geest. En dan ga ik nog een stapje verder. En toen heb je de hemel geopend gezien. En toen heb je de ladder Jacobs. Die heb je tot op de aarde toe zien staan. En de engelen Gods die opklommen en die nederdaalden. En je bent verkwikt. En je bent vertroost geworden uit de fonteinen des geestelijke levens. En dan heb je misschien wel eens uitgezongen. En nu weet ik het zeker en gewis. Dat Jezus Christus ook mijn eigendom is. En dan loop je vast op zondag 33. En dan zeg je. En als je nou nog eens eens bekeerd zult worden. Wat wil dat zeggen zondag 33? Dat is een ziel die bekeerd is. En die nooit bekeerd kan worden. En die aan het einde van het leven beluistert. Als ge eens bekeerd zult zijn. Bekering in het stuk van de dankbaarheid. En niet alleen in het stuk van de ellende. En laten we het tegen elkander durven zeggen vandaag en de dag. Dat hoor je niet zoveel meer. Ik kreeg verleden week kreeg nog een vriendelijk briefje kreeg ik thuis. Kun je wel eens hebben. Een beetje medelijden met een dominee te hebben. Die zeggen die arme stakker die kan nooit bekeerd worden. Zeg, oh God bekeer die dominee alsjeblieft ook nog eens. Dan krijg je zulke lief bemoedigend briefje. En dan zeggen ze, dominee, ik wens je toe dat je maar in een blije gemeente terecht mag komen. En dat je maar veel bekeerde mensen ontmoet. Weet je wat ik dan denk? Dan denk ik, arme ziel, ik geloof dat je het eerste stukje overgeslagen hebt. En dat je niet weet wat de waarachtige bekering is. Dat de waarachtige bekering is dat je met lege handen komt. En dat je met lege handen blijft staan. En dat je tenslotte zo muurvast loopt. Dat je niet meer weet. En dat je zegt, Heere, Wil u me nog eens één keer bekeren, gelijk Simson die tussen de pilaren in staat en zegt, Heere, als u nou nog eens één keer aan me wil denken, dat is de waarachtige bekering in het stuk van de dankbaarheid. En ik geloof dat Paulus daar wat van geleerd heeft. U gelooft toch wel met mij dat Paulus bekeerd was. Ik geloof niet dat dat kan mis. De apostel Paulus op weg gereisd naar de eeuwigheid op Damascus weg door God in het hart gegrepen. Door God neergeworpen. Een bedelaars gebedje geleerd. Een weg ontsloten gezien in Christus Jezus uitgeroepen. Wij toch gerechtvaardigd, zijnde door het geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. En dan komt hij aan het eind van het leven. En wat zegt hij nu aan het eind van het leven? Ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? Daar heb u het. De waarachtige bekering des mensen. Dan ga ik daar even dieper met u op in, want de catechisme zegt, die bestaat in twee stukken. Wat is dan het eerste stuk van die waarachtige bekering des mensen in het stuk van de dankbaarheid? Dat is een afsterving van de zonde. En als u me nou vraagt, was nou afsterven? Kijk, wat sterven is, ik geloof dat we dat een klein beetje weten wat sterven is. Dat zie je overal rondom je heen, afsterven. Dan zie je een oud mens, die zie je voortstrompelen over de straat en dan in ene keer krijgt bericht thuis, de oude man die is gestorven. Wel nu, mijn lieve vriend, dat moet niet alleen in het natuurlijke leven gebeuren, maar dat moet nou wil het wel zijn ook in het geestelijk leven gebeuren. Kijk, en dan sterft een één die sterft met het zwaard en een andere die sterft door de honger. En als je me nou vraagt, wat is nou de meest makkelijke weg, dan heb ik wel eens gedacht, het sterven door het zwaard. Dan geloof ik dat een apostel Paulus, dat hij in de weg der bekering door het zwaard, dat hij in ene keer de doodslag gekregen heeft. En waar hij met ene keer afgesneden is uit zijn oude drom. En waar hij in ene keer ingeplant is in Christus Jezus. En nou krijg je de afsterving, dat is dat een mens een langzame dood sterft. En dan denk ik aan iemand die in de gevangenis zit en aan iemand die de hongerdood sterft, waar alle voedsel hem onthouden wordt en waar die tenslotte terechtkomt dat de laatste dag dat zijn ademen afgesneden wordt. En ik geloof dat dit beeld hier achter schuilt bij het afsterven van de oude mens. En ik geloof dat ik het eens gelezen heb. Wat is afsterven van de oude mens? Dat is de oude mens zijn voedsel onthouden. En wat is nu het voedsel van de oude mens? Dat is zijn zonde. En als nu de oude mens niet meer gevoed wordt door de zonde, door ellende en smart, dan sterft op een langzame wijze, dan sterft de oude mens. Ik geloof niet dat ik veel behoef te zeggen tegen u. Wat is nu de oude mens? De oude mens, dat is de mens in zijn oude natuurstaat. Kijk, als ik maar één keer geboren ben, dan besta ik uit de oude mens. En waar vraagt mijn oude mens naar, geliefden? dan vraagt mijn oude mens, die vraagt naar zonde. Dan vraagt mijn oude mens, die vraagt naar vreugde in het leven. Dan vraagt mijn oude mens om de wereld te mogen dienen. Ik hoop niet dat het u vreemd is. En als nou de Heer een mens gaat bekeren, mijn lieve medereiziger naar de eeuwigheid, dan is het het eerste wat hij leert, dat hij de zonde vaarwel zegt. En dan wordt het vanaf die uren dat die kerk leert, dat ze leren sterven. Leren afsterven aan de zonde, leren afsterven aan de wereld, om tenslotte, als de laatste snik komt, dat ook de laatste begeerte daar is naar de zonde, dat zijn oude natuur, dat ze daar nu voor eeuwig van verlost zijn, om nou nooit, nooit meer de zonde te doen en nooit meer het verderf na te vluchten. En wat is nu het afsterven van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwees. En ik geloof, mijn lieve vriend, dat het dat is. He. Dat gaat zo niet. Dat gaat gelijk als de verloren zoon een hartelijk leedwees. Dan kun je het aan de buitenkant zien hoe de tranen vloeien, een hartelijk leedwees. Dan kun je het zien bij de verloren zoon, bij de varkensdrog, dat die vermagerd over de aarde gaat. Dan kun je het zien bij een Manasse, hoe die daar dat hartelijke leedwezen kent. Dan kun je het vinden bij Manasse. Dan kun je het zien bij de moordenaar aan het kruis. En als je misschien een vader gekend hebt. O, dan kun je het zien bij je vader die nergens meer lust in heeft. En als je het door genade zelf geleerd hebt. O, dat hartelijke leedwezen dat zich uitsnikken, dat zich uitwenen voor een heilig en een rechtvaardige God. En dan moet u niet denken, mijn lieve hoorder, dat het hier is om de heen, dat het ook niet is om de straf te ontgaan, maar omdat ze gevoelen dat de zonde goden beledigend zijn en dat God het zo eeuwig waardig is om nu gediend en geëerd en gevreesd te worden, dan krijgt u dat hartelijke leedwezen over de zonde. Dat in de eerste instantie. En dan geloof ik dat dat niet alleen geleerd wordt in het stuk van de ellende. Maar dan ga ik het hoe langer hoe meer geloven dat het ook geleerd wordt op de gehele levensweg. Die hartelijke begeerte om nou nooit meer te zondigen en om nou nooit meer God verdriet te doen. Ik had in Friesland, er was een heel eenvoudige man, was daar. En dan zat hij smiddag, zat hij in zijn stoel te rusten en dan kon je zien dat hij strijd had. En als hij dan in zijn stoel zat te snikken, dan riep hij in een keer uit en zo, o God, ik wil het niet. Heer, ik wil niet zondigen en ik wil die dwaze, vuile gedachten, die wil ik niet kweken. Ach, Heer, laat toch de zonde een ogenblik niet over mijn heerschappij voeren. En dan riep hij al maar uit, Heere, bekeer me toch. Heere, bekeer me toch, dan zal ik bekeerd wezen. En dan denk ik nog wel eens aan die oude man. De oude ziel, die was bijna 90 jaar oud en die had dochters, die hadden hem gezien in het leven. En dan wisten die dochters dat vader één keer waarachtig bekeerd was. En dan wisten die dochters, die wisten ook dat vader ziel gered was op weg naar de eeuwigheid. En dat zijn borg voor hem voor de troon bad, voor het aangezicht des vaders. En daar op een keer, Daar vinden die dochters, die vinden vader op de knieën in de binnenkamer. En daar horen ze de oude man snikken, heren. Kan nou ook nog een arme zondaar van 90 jaar oud bekeerd worden? En toen stond een van die dochters op en die zegt, pa, u weet toch dat de Heer je bekeerd heeft en u weet toch dat de Heer je ziel gered heeft. En toen riep de oude man het uit, ach, mijn lieve kinderen, als je nou nog eens bekeerd zult wezen, dan zul je het verstaan dat je nou nooit in de eeuwigheid bekeerd zult wezen. Wanneer zal ik afbekeerd wezen, geliefde? Bij de laatste snik, als Gods kind zal ingaan in de eeuwige vreugde Gods, om dan nooit meer te zondigen en nooit meer bij God vandaan te gaan zwerven. En dan kom ik vanzelf terecht bij dat tweede stuk, en dat is, en wat is nu de opstanding van de nieuwe mens? Want het is maar een worsteling. De oude mens, dat is een natuurstaat. Zijn oude mens, die nooit bekeerd wordt. En dan de nieuwe mens, dat is dat nieuwe leven wat God ingeplant heeft in de wedergeboorte. En dan krijg je een worsteling tussen die twee. Denk ik even aan Jacob. Jacob die Israël geworden is. En Israël die zoveel de strijd verliezen moet. En dan vindt u tenslotte de laatste worsteling daaraan, de beek Jabok. Waar Jacob het gaat verliezen en waar de Heere een Jacob zalig spreekt en waar hij tot hem gaat zeggen, gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met alle mensen. En dan krijgt u in het leven van Jacob dat u zegt, is dat nou Jacob of is dat nou Israël? En als je dat niet alleen bij Jacob ziet, maar als je dat ook bij Petrus ziet, dan zeg je, oh, wat kan een mens, wat kan die na ontvangene genade, wat kan die er dan nog slecht afbrengen? En dan denk ik wel eens aan die Simpson, daar zeg ik, o Heere, wat kan een mens toch ver van de plaats wezen? Wat kan een David, o na ontvangen genade, wat kan die de Heere dan nog smarten aandoen vanwege zijn zonde? En dan staat er nou die nieuwe mens. En als je dat nou nog nooit gekend hebt, dat nu die nieuwe mens bij ogenblikken eens doorbreekt, een opstanding, als uit het graf. En ik geloof dat een ieder die van God waarachtig bekeerd is, dat hij dat ook dat moet kennen. Dat er een tijd komt, dat het nieuwe leven doorbreekt. Ik geloof dat we daar elkander eens eerlijk over moeten nakijken. Kijk, als je nou alleen maar smart kent over de zonde. Als je nou alleen maar kent dat leedwezen en het is verder nog nooit gekomen. Kijk, het moet één keer doorbreken. Laten we elkander eens onderwijzen. Gelijk een klein kind dat geboren moet worden. Dan zie je hoe langer hoe meer er komt een tijd en dan loopt het op een hoogtepunt uit en tenslotte in de weeën. Daar wordt het nieuwe leven, dat wordt tenslotte in de armen van moeder neergelegd. En dan is moeder nooit eer tevreden. Totdat ze het nieuwe leven aan het hart drukt en totdat ze het kust. En ik geloof dat dat het is. Iemand die heeft leren schreien. Iemand die heeft leren roepen om bekering. Die zal nooit eer tevreden wezen. Totdat het leven doorbreekt. Totdat ze Gods belofte. Dan is ze gelijk moeder een kind omhelst
zo Gods beloftenissen aan het hart te mogen omhelzen, dan geloof ik dat iedereen die van God waarachtig bekeerd wordt, die heeft een tijd in het leven, dan is die hartelijk verheugd. We hebben er vanmorgen over stilgestaan, geliefden, hoe niet die vreugde. O, dan komen er tijden in het leven en dan geloof ik dat er niet één zo blij is dan een moeder die een kind aan het hart drukt. En dat een moeder zo verheugd is dat ze vol ontroering zegt, mijn ziel maakt groot en Heere, heb je wel eens een meis ontmoet waar het leven doorgebroken is? Dat die als het ware hemel en aarde bij elkander geroepen heeft om de deugde Gods groot te maken. Een hartelijke vreugde in God. Psalm 4 zegt, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in de tijd. En dat is het. Een opstanding van de nieuwe mens, een verheuging, een hartelijke vreugde in God. En nu gaan we elkander eens afvragen, ken je dat? Dat God je waarachtig bekeerd heeft, ken je dat? Dat de Heer je schuld thuis gestuurd heeft, ken je het? Ken je dat, dat de Heer je in de diepten en in de ellende gebracht heeft? Maar ken je het ook, zeg? Dat nu dat nieuwe leven ritselt, als met heilige ontroering des hart. Luister, dan hoort u de kerk zingen. En we willen het samen meegaan zingen uit Psalm 66 en daarvan het 9e vers, Psalm 66 vers 9, waar ik door ongerechtigheden haar aan lokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklacht toen niet gehoord, maar nu. U heeft met gunst te horen, mijn God. Op mijn wens gelet hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Psalm 66, het 9e vers.
Thank you.
We wilden dus nog één keer letten op de waarachtige bekering des mensen. En ik geloof dat we daar vandaag aan de dag ook in ons kerkelijk leven wel eens over na te denken hebben. Niet alleen over de inkeer tot mijzelf. Ik geloof dat dat het eerst is. Als ik dan de verloren zoon zie zitten bij de varkenstrog. Ingekeerd tot zichzelf. Ik geloof dat dat de eerste vrucht is. Dan krijg ik de boodschap hiervan binnen. En als ik dan de boodschap van binnen gekregen heb dat God waar is. Dat ik zelf waar geworden ben en dat ik er buiten sta, dat ik onbekeerd ben. En dat ik op alle bladzijden van de Bijbel lees dat ik God beledigd heb door de zonde, mijn lieve medereiziger. Ik heb u gezegd, dan komt er een afkeer van de zonde. En ik geloof dat we daar vandaag aan de dag in kerkelijk leven over hebben na te denken. Je hebt tegenwoordig mensen die zijn bekeerd en die hebben televisie in huis. Je hebt tegenwoordig mensen, kinderen die zijn bekeerd en ze leven met de wereld dubbel en dwars meegelieven. Een bewijs dat het niet waar is. Maar als de Heer bekeert, dan zegt hij, wat heb ik nu nog met afgoden te maken? Dan ga bij Jacob te gaan alle af. Oden de tent uit. En als de Heere u of mij bekeert, geliefde, dan gaat het eerst over de uiterlijke takken der zonde. Dan gaat hij zoveel mogelijk leren om naar Gods wil te handelen. Dan zal hij proberen in zijn huisgezin om daar alle kopers en verkopers uit te drijven. En ik zeg niet dat hij in de weg van voortgaande bekering, dat hij er beter op wordt. Maar dan heeft hij een lust en een liefde. Gelijk als we het samen lezen hier in mijn catechismus. Om nu de zonden te haten. En de zonden te gaan vlieden. O mijn lieve medereiziger, ziet dan aan de verloren zon. Als dan de verloren zoon de schuld thuis gestuurd krijgt, verlaten hem de vrienden en hij verlaat zelf ook zijn vrienden. Ziet dan aan een Efraïm gelieden hoe die schaamrood geworden is. Ziet dan aan een Manasse gelieden hoe die probeert om daar goed te maken wat hij in zijn leven heeft bedorven. Ziet dan gelieden aan een Zacheus als die bekeerd geworden is. En ik geloof dat we elkander daarop hebben te wijzen. Op de vrucht. En als niet in de vruchten openbaar komt, gelieden. Je moet het kunnen zien, hebben we gezegd vanmorgen. Als de Heer een mens beziet, bekeert. Dan kun je het aan de vruchten zien. Aan die hartelijke droefheid, een verlaten van de zonde, maar ook die innerlijke vreugde die in God alleen te vinden is. En dan komt het stuk vanzelf openbaar, waar mijn catechismus ten slotte over vraagt, die goede werken. Moet je één ding altijd met me onthouden, dat een mens door goede werken niet zalig kan worden. Ik geloof ook in deze dat een mens onderwijs van nodig heeft om te leren onderscheiden wat uit Mozes voortkomt. Hè? Uit een verbeterd leven. Laten we ook dat tegen elkander durven zeggen. Als een mens pas bekeerd is, dan meent hij met een verbeterd leven zonder Jezus naar de hemel toe te gaan. Wat ik ermee bedoel, dat zal ik u met een voorbeeld duidelijk maken. Dat iedereen vanmiddag, dat je terdege voor zichzelf kan onderscheiden. Je had destijds Mr. Gonlach. Ik weet niet of je het boekje ooit van hem gelezen hebt. Ik heb de eer gehad om de man bij me thuis te hebben. God had hem
bekeerd. God had hem waarachtig bekeerd. Het was in Amerika gebeurd, in New York. Zomaar op de straat. Een vloeker. Een spotter. Een ruwe zeeman neergelegd aan zijn gezegende voeten. En wat gebeurt er? God geeft hem een plaatsje aan zijn voeten. En daar weent hij van vreugde over het werk der genade. En dan komt hij. Spreken over dat werk. En als hij dan spreekt over dat werk, dan vertelt hij iedereen zijn bekering. Komt hij op gezelschap en er komt een heel eenvoudige ziel hem tegen en die zegt tegen hem: Mr. Goldlach, ben je blij? Hij zegt: zou ik niet blij wezen? Vanuit de hel naar de hemel gebracht. Vanuit de dood naar het leven toe. Van ongelukkig gelukkig zou je dan niet blij wezen. En toen zat er een eenvoudige moeder achter hem en die zegt: Mr. Goldlach gaat zonder Jezus naar de hemel toe. En dat sloeg in. En ik geloof dat we dat tegen elkander moeten zeggen vanmiddag. Een verbeterd leven is nog geen leven uit de verdiensten van Christus. Je kunt met een wetties, werkheilig, verbeterd leven lijken op de wijze maagden dat je toch geen wijze maagd bent. Een verbeterd leven. Je vloekt niet, je spot niet, je gaat driemaal naar de kerk toe, je leest je oudvaders en dat je toch niet bekeerd bent. Dat kan. Waarin komt het uit? In goede werken, ja. Maar dan komt de vraag, en wat zijn dan goede werken? En dan zie je de verloren zoon, die zie je terugkeren. Een van de goede werken. Dan zie je een Manasse, die zie je op zijn knieën vallen. En dan maakt hij straks, gaat hij de zonde uit zijn volk en vaderland uitdoen. Dan zie je een Ephraim, die het de Heere belooft en zegt: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd wezen. En ik geloof al Gods kinderen. Zacchaeus zegt: Heere, dan zal ik het u dubbel wedergeven. Kijk, dan komt er een hartelijke begeerte om nou alles wat hij misdreven heeft, om het nou zaliglijk met God en zijn naasten in orde te maken. Alleen u komt de vraag, wat zijn nou goede werk? En ik meende in mijn leven dat ik heel wat goede werken had en dan kom ik erachter. Wat zijn nou goede werken? Want dan lees ik alleen die uit een waar geloof gebeuren. En daar zit ik, uit een waar geloof. Uit de verdiensten van Christus Jezus, uit de begeerte van dat heilig, van dat nieuwe leven. Wie is dan bekwaam? Wie is dan bekwaam om één goed werk voor te brengen, ook niet tot één toe? Weet je waar ik dan terecht kom, vader? Dan heeft hij geprobeerd en dan heb ik aan mijn oude vriend wel eens gehoord. Dat hij zijn kinderen opvoedde in de vreze Gods. En dan zat hij bij me thuis en dan zat de oude ziel zo te wenen. En dan zei hij: oh dominee, ik heb mijn kinderen nog nooit goed opgevoed.
Ik heb nog nooit gewaarschuwd, ik heb ze nog nooit gelokt, ik heb het nog nooit goed gedaan. En dan te weten, als er één was die uit de volle liefde van zijn hart gewaarschuwd had, en als er één was die uit de liefde van Gods geboden gewandeld had, en dan te moeten zeggen, o Heere, het uitnemendste van alles was schuld en zonde en verdriet. En dan komt de tweede vrucht uit het geloof. En dan staat er naar de wet Gods. Weet je wat dat zeggen wil, vriend? Naar de wet Gods volkomen. Dan mag er niks aan ontbreken. Dan moet het zo volmaakt zijn zonder de minste gedachte van de zonde. En dan staat er niet op het goeddunken van mensen of inzettingen van mensen gegrond. Ach, wie is er dan nog bekeerd vanmiddag? Wie durft er dan straks naar huis toe te gaan en de hand in de boezem te steken en te zeggen, Heere, al deze dingen heb ik geleerd. Weet je wat ik dan denk vanavond? Dat ik het met die oude man weer eens kan worden, zeg, Heere, wanneer zal ik nou nog eens bekeerd worden? En dan te weten waar God je gevonden heeft, waar die geleerd heeft. Waar die geleid heeft. En weet je wanneer nou de kerk volmaakt bekeerd zal zijn? Als de kerk met Simson tussen de pilaren in, met zijn hoofdhaar dat weer begon te groeien, met zijn blinde ogen in de hemel kijkt. En als dan straks de stenen op hem neervallen en uitroept, mijn ziel sterven niet met het volk van God, maar mijn ziel sterven met de heidenen, o gelieten met de Filistijnen onder te gaan en dan te leren. In dat uur heeft Simson meer vijanden verslagen dan tijdens heel zijn leven. Weet je wanneer die dan bekeerd wordt? Als die zijn hoofd neerlegt op zijn peluw en hij blaast de laatste adem uit en hij gaat zo klapwiekend gelijk als een duif door het zilverwit naar huis. Als de kerk dan bovenaan komt, dan zal de kerk volmaakt eeuwig in het kleed van de gerechtigheid van Christus uit mogen wonderen, mijn God. Dan zal ik u eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Lieve hoorders, bekering. Velen zijn bekeerd, maar niet waarachtig. Velen zijn veranderd, maar niet vernieuwd. Velen zijn overgegaan in Mozes, maar niet in Christus. En als we dan samen elkander onderzoeken, bij het licht van Gods woord, dan blijft er ene vraag over: wie heeft u bekeerd? Heeft God u bekeerd? Of hebt u zelf bekeerd? En als God u bekeerd heeft, kom je van de hoogste klas in de laagste klas. Waar de Heer je leert. En als gij dan eens bekeerd zult zijn, zo versterk dan uw broederen. Amen. Heere, zegen u dan uit uw eeuwige volheid, uit de middelaarsbediening van Christus. Wil ons samen zegenen, horen en verhoren, en dat uit vrije gunst die eeuwig, eeuwig u bewoog. Amen. We zingen met elkander nog uit Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Denk u over de wonderlijke wegen des Heren. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren en de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u alle tezamen. Amen.